Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Wil je ook vriend van de show worden? Ga naar vriendvandeshow.nl/tekst en muziek en doneer je
de moeder.
Maandelijks een schijntje of eenmaal een grote som. Dat mag je zelf weten.
Als
knieën,
als
knieën,
koud snoeken,
hey,
vuile vaatlog,
koud snoeken,
hey,
gekke
slog,
als
knieën,
als
knieën,
als
knieën,
als
knieën,
koud snoeken.
Tekst en muziek. Een podcast waar muziek woorden heeft. Met Danny D'Aluiso en Wouter Plantijt.
En Gerco Arns.
En Micha Porte.
En Rudy de Graaf.
Danny D'Aluiso is podiumdichter en auteur van de spectaculaire roman Coopertest. En Wouter Plantijt is bekend van zijn band Chaco en Boelhoorn. En als gitarist-producer bij Sanne Wallace de Vries, Paul de Munnik en vele anderen. Elke aflevering een kort verhaal over een actueel onderwerp. Behalve op het moment dat je ernaar luistert.
Chapeau. Waarschijnlijk was je al lang wakker. Uren voordat de winkels open waren en nog langer eer het licht zou worden. Je zal eerst koffie gezet hebben met die ouderwetse pruttelmachine. Zwart met suiker, te nuttigen uit de mok op een stoel voor het raam met een checkie tussen je vingers. Samson met Dr. Duval. De vloei die van hout gemaakt wordt en als enige sigarettenpapier geen bleekmiddelen bevat. Alsof dat roken gezonder maakte. Je nam zelf anders genoeg bleekmiddelen. Alleen in het weekend weliswaar. Maar van die poedertjes kreeg je ook niet bepaald een frisse blos op je wangen. Als altijd droeg je alleen een onderbroek. Een witte waarschijnlijk. Van die strakke shorts. Ik vroeg me af hoe je die dingen schoonhield. Mijn ondergoed lag altijd heel anders in de wasmand dan het jouwe. Je harige benen staken trots onder het wit uit. De mannelijkheid spat er vanaf. En dan die blote torso, dat jaloersmakende Tarzan-achtige. Een functioneel, gespierd bovenlijf, noemde je dat. Ook als je een lekker wijf met goede tieten zag, zei je het. Een functioneel, gespierd bovenlijf. Het was, samen met de zin, chapeau voor dit Ajax. Een commentaar van Herman Kuiphof op de videoband over de gewonnen UEFA Cup dat jaar. Je meest uitgesproken zin. Wat had je gedaan als ik je verteld had dat ze een paar jaar later de Champions League zouden winnen? Grote kans dat je me uitgelachen zou hebben. Na de tweede koffie heb je de afwas gedaan, zoals je dat ook deed toen we met z'n drie op de Van Tel van Serooskerkenweg woonden. Waren we als broers na al die jaren ineens weer samen, op nog geen 200 meter van het Olympisch Stadion, waar we Ajax zagen spelen tegen PSV met Romario. Je haatte de bange stilte in het stadion als die Braziliaanse smurf de bal kreeg. Schop hem dood, riep je. Maar hij was watervlug en niemand kon hem raken. We wonnen met 1-0 en daar kon je dagenlang op teren. Maar de samenvatting op Studio Sport kon je niet verdragen vanwege die verschrikkelijke commentator met zijn Romario de Souza Faria. Misschien was het appartement al netjes, maar dit was het moment om de boel op te ruimen en schoon te maken. Stofzuigen deed je altijd zingend. I want to break free. Overdreven nichterig zong je het, om homo's belachelijk te maken. Daarna zal je je kleren hebben gestreken. Schattig goede t-shirts met doodskoppen en hardrock helteksten met perfecte vouwen in de exacte afmeting op stapeltjes lagen. Bij jou moest alles aan kant zijn voor je verder kon. En als kind was het juist andersom. Toen moest alles juist kapot voordat je verder kon. Regelmatig sloopte je je slaapkamertje. Al je spullen spatten uiteen tegen de muur. Alleen je gitaren zette je altijd even veilig in de hal voordat je je woedeuitbarsting los liet barsten. Er moest nog veel gebeuren. Er moesten telefoontjes gepleegd worden. En dat weet ik zeker omdat je me belde. Ik wilde je niet spreken met je gezeik. Aanstellerij, zei ik tegen Mariska, die ik de telefoon had laten opnemen. Wist ik veel. Zo doortastend was je nooit geweest, toch? Ik vraag me af wat je gedaan zou hebben als er een antwoordapparaat had opgenomen. Inspreken? Of later nog een keertje proberen? Er waren toen nog geen mobiele telefoons, dus ik denk dat je had ingesproken. Je had je bezittingen netjes in groepen verdeeld en gelabeld. Je moest nog shoppen en brieven schrijven. Hoe heb je de ochtenddrukte van de baarsjes beleefd? Het was koud en guur buiten. Hoe kijk je op zo'n dag de mensen op straat aan? Of staart iedereen 's morgens naar de grond? Bij de bakker op de Jan Evensen kocht je elke dag een broodje kaas en een broodje ham. En wat had je nog meer nodig? We weten natuurlijk precies wat je nog nodig had. In je prullenbak lagen 3 bonnetjes. 1 van de Hubo, 1 van de Gamma en 1 van de kantoorboekhandel. Je zal je geërgerd hebben aan de gebrekkige voorraad van de Hubo. Onvoorzien moest je op zoek naar een andere bouwmarkt voor het touw. Was het een specifiek soort touw dat ze niet hadden? Of hadden ze helemaal geen touw? Hoe bepaal je eigenlijk hoe lang zo'n touw moet zijn? De hoogte van de kamer uiteraard en dan de lus en de knoop en de rekbaarheid van het materiaal. En je eigen lengte niet te vergeten. Als voormalig zeeman wist je wel het een en ander van knopen en touwen natuurlijk. De haak hadden ze wel bij de Hubo. Heb je gevraagd welke je moest hebben om het juiste gewicht te kunnen dragen? Waarschijnlijk heb je gegokt op de meest robuuste. Je moest hem ook met de hand een balk in kunnen draaien, want je had geen boormachine. Dus de grip moest goed zijn. Aangrijpend vond ik de 2 Snickers op de bon van de Gamma. Had je de broodjes toch niet gekocht? Onwillekeurig dacht ik, en jij toen waarschijnlijk ook, aan de reclame. Snickers, een vuistvol pinda's. Op de een of andere manier maakte ze chocola met noga karamellen gerooste pinda's stoer en mannelijk. Alsof je er met pijl en boog op gejaagd had. Terug thuis heb je nog een koffie gemaakt. De benodigdheden uitgestald over de eettafel en je plannen overdacht. Ze hebben geen to-do-lijstje gevonden, dus je moet het goed in je hoofd gehad hebben. Je was geen koukleum, maar je hebt de kachel op 7 gezet. Kreeg je koude voeten of neem ik dat te letterlijk? Over de volgorde daarna twijfel ik nog. Ik vermoed dat je eerst het praktische gedeelte op orde hebt gebracht. Klopte je met een rubberhamer tegen het plafond? Luister het naar waar de klap minder dof klonk? En heb je daar een kruisje gezet? Of was ongeveer goed genoeg? Nee, dat risico zal je niet genomen hebben. Je was dan wel een hardrocker met een snor en lang krullend haar. Je was ook een Pietje precies. Ik vermoed dat je je timmermanspotlood gebruikt hebt. Het was tenslotte een klus en naar een klus breng je de gepaste gereedschappen mee. De haak ingedraaid, de touw geknoopt, de stoel klaargezet. Maar ook de videoband van Metallica live in de recorder geschoven en het briefje op je deur in de hal geplakt. Toen alles er klaar voor was, ben je aan tafel gaan zitten schrijven. Het papier en de pen en de enveloppen waren allemaal nieuw. Alsof je voor deze gelegenheid iets speciaals moest doen. Alsof wij dat zouden opmerken op zo'n dag. Je testament daarentegen was als een boodschappenlijstje opgeschreven. Het lijkt erop dat je vergeten was er eentje te moeten maken. Er was de gouden ring voor je ex en ik kreeg je Metallica-platen. Een goede grap, want je wist dat ik Metallica haatte. Maar de LP's kon ik nu niet meer weggooien, omdat ik ze als erfstukken in mijn kast heb staan. De brieven waren in sierlijke letters geschreven. Je kon altijd al mooi tekenen, maar dat je handschrift zo fraai was, verbaasde me. Er was een brief voor je ex, één voor allebei je broers, eentje voor een oude vriend en als laatste die voor Ma. Die zal het moeilijkst geweest zijn om te schrijven. En toch zag hij eruit alsof hij in één keer geschreven was. Foutloos. Ze hebben ook geen andere versies gevonden. De enveloppen lagen samen met de brief voor de vinder en de alarmdiensten als een waaier op de salontafel. Door wie dacht je eigenlijk dat je gevonden zou worden? Je dacht vast dat het de buren zouden zijn. Daarom had je ook de televisie met de Metallica-video op zijn hardst aangezet, zodat de buren geluidsoverlast zouden melden bij de politie. Maar ze belden de politie niet. Ook niet nadat de video afgelopen was en de televisie sneeuw en harde ruis uitzond. Ze belden helemaal niemand. De familie wilde niemand tot last zijn. Het duurde nog 2 dagen voor je gevonden werd. Ik ben niet goed genoeg voor deze wereld, schreef je. Ik laat mijn lichaam graag achter voor de wetenschap, dan doe ik tenminste toch nog iets goed. De ironie is dat je het zo goed hebt voorbereid dat de politie het niet geloofde. Je lichaam moest om die reden langer bewaard blijven en toen kon de wetenschap er helemaal niks meer mee. Heb je de kamer nog rondgekeken of alles in orde was? Zette je statige stappen of juist haastige to get it over with? Het was een oude keukenstoel. Hij zal gekraakt hebben onder je gewicht. Hij had kunnen breken voor je de halsband ombond en dan had je op je bek gelegen met je goede bedoelingen. Ik denk niet dat je erom gelachen had. Je zal het als een bevestiging opgevat hebben. Het bewijs dat je leven mislukt was. Maar goed, zo is het niet gegaan. Niets brak. De stoel die je wegtrappen niet, de haak niet, de touw niet en ook je nek niet. Misschien was dat ook niet de bedoeling. Zag je het voor je als een verwerging? Waar ik zo benieuwd naar ben, toen je daar hing, direct nadat je de stoel wegtrapte, heb je toen getwijfeld? Was er een moment van spijt? Een besef van wat je zou veroorzaken? Ik hoop dat je alleen opluchting gevoeld hebt. Dat je jezelf duidelijkheid verschafte. Dat het grote niets eraan zat te komen. Een kwestie van seconden. Het grote niets waar je niets van zou merken. Misschien was er een religieuze ervaring. Dat licht waar iedereen altijd maar naartoe moest gaan. De mensen met doodervaringen spreken erover alsof het echt is. Het zou mooi zijn dat er onverhoeds toch een hemel is en dat jij daarheen zou gaan. De hel zou het niet worden. Als de hemel bestaat, bestaat God. En als God zou bestaan, lijkt het bestaan van de hel een onmogelijkheid. Daar zou de Heer dan wel een stokje voor gestoken hebben. Trouwens, jij zag Dennis Bergkamp als God. Die bestond in elk geval. En wat een team had hij om zich heen verzameld. Roy, Siloy, Patterson, Jonk, Wouters, Fink, Blind, de broertjes, Schippie en Van Loen. Van Loen moest krijten, weet je nog? Die mispeer. We hebben je begraven onder een oude Ierse steen. 10 jaar lang hebben ma en je broer het graf bezocht. Je oude maat uit Friesland gaat er nog steeds naartoe. Al is ik jaren geleden geruimd. Zelf ben ik er nooit meer geweest. Ik heb ondertussen 3 mensen begraven op Zorgvliet. En iedere keer probeerde ik je te vinden. Maar ik had geen idee meer waar je lag. Je was verdwenen. Alleen als Ajax speelt ben je nog bij me en hoor ik je lachende stem. Maar voetbal is niet meer wat het geweest is. Geloof me als ik zeg dat het spel dood is. Voetbal heeft 1 paar jaar na jouw zelfmoord gepleegd. Het begon met het Bosman-arrest. Alle goede spelers gingen naar het buitenland. En we waren geen voetbalclub meer, maar een opleidingsinstituut. Een ingewikkeld verhaal. Anyway, wat Ajax betreft ben je op tijd vertrokken. Ook al heb je de winst van de Champions League gemist. Maar als je met ons voor de tv had gezeten, zou je het gezegd hebben. Chapeau, chapeau voor dit Ajax. En dan die keiharde lach.
Dit was Tekst en Muziek, een podcast van Wouter Plantijt en Danny D'Aluiso.
Opgenomen in Theater Massini te Amsterdam.
Techniek Jack Barf, tekst Danny D'Aluiso, muziek Wouter Plantijt.
En Gerco Arts.
En Misha Porte.
En Rudy de Graaf.
Als knieën, touwtjes, boeken.
Heb je een vraag voor tekst en muziek? Slide een DM in ons Instagram-account. Instagram.com/tekstmuziek. Zonder N. En zonder streepjes. Tekstmuziek. Dus.
Klaar.